Hoe kom je er nou achter hoe een vrouw uit de 16e eeuw leefde, hoe ze dacht, hoe ze in het leven stond, wat de mensen van haar dachten en hoe zij de mensen zag, welke gedachten ze had over haar wereldberoemde man en ook wat vond dan die wereldberoemde man van haar. Lang geleden natuurlijk, die 16e eeuw, en over die beroemde man weten we nogal wat en zijn vrouw raakte een beetje ondergesneeuwd in de loop der eeuwen zeker. Want die beroemde man is Martin Luther en Glas in Lood gaat over de vrouw van Luther, Catharina von Bora. Keten heette ze. De eerste helft van haar leven zat ze als non in een klooster en de tweede helft van haar leven was ze de echtgenote van die beroemde Martin Luther. Erasmus, onze landgenote, heeft haar gekend en hij zei over haar: het is een wonderlijk lief meisje. In de studio vandaag Siek Delhaas, zij is publicist en theoloog en auteur van een boek over Catharina von Bora. Goedemiddag trouwens.
Goedemiddag.
En op dat boek, er zijn twee boeken, hè? Een eerste druk en een tweede druk van twee verschillende uitgevers. De druk die nu in de handel is, die heet, de titel daarvan is Een protestantse non. Dat is dan die Catharina von Bora. Maar die eerste, dat eerste boek, de eerste druk, anders uitgegeven ook, daar is de titel Mevrouw Luther. Van waar dat verschil? Waarom heet het boek eerst Mevrouw Luther en nu een protestantse non?
Mevrouw Luther, dat is afkomstig een beetje van de uitgever toen, omdat niemand Catharina von Bora kende. Er wisten ook helemaal weinig mensen dat Luther getrouwd was. Dus het is een beetje een verkoopargument. Ik had er niet zoveel vrede mee. Later kwamen er ook veel reacties van vrouwen. Van, goh, waarom nu weer mevrouw Luther? Want dat is nou precies waar we ze vanaf willen helpen, van de vrouw van.
Ja, want moest Catharina von Bora zijn, dus dat het de vrouw van Luther was. Ja, dat geeft dan inderdaad een beeld, hè?
Ja, en toen ik dus de kans kreeg bij de tweede druk om een andere titel te geven, toen heb ik gekozen voor een protestantse non. Met als ondertitel Catharina von Bora. Omdat daarin uitkomt hoe, want het is natuurlijk een tegenstelling, een non kan niet protestant zijn, dat haar beeld eigenlijk tegengesteld is gebleven in het kijken van geloofsgenoten en tijdgenoten.
Hoe dan?
Men heeft haar eigenlijk altijd genoemd die gevluchte non, met een zekere verachting erin. Bijvoorbeeld de mevrouw van Melanchthon, hè, een mede-reformator van Luther. Die zei al, had het altijd over die gevluchte adellijke non. Nou, daar proef je heel veel in. En door de geschiedenis heen, ook de theologen of geschiedschrijvers die iets over haar geschreven hebben, die hadden toch altijd dat non zijn en dat gevlucht zijn, dat speelde een rol. Terwijl verder naar haar capaciteiten en haar goede kanten niet gekeken werd. Ja. Vandaar dat ik die titel gekozen heb.
En haar protestantse non, twee delen in haar leven. Het eerste deel van haar leven in een klooster, non. Tweede deel van haar leven echtgenote van, van Luther. Protestantse non, ja, het is een hele duidelijke titel. Hè? Maar toen die eerste druk, die heette mevrouw Luther, omdat u zei, ja, Catharina von Bora, ja, die kende niemand. Die is dus inderdaad ondergesneeuwd.
Ja, nou is dat natuurlijk niet zo vreemd, want vrouwen waren in de tijd waarin zij leefden absoluut niet belangrijk. En er werd wat gezegd over haar als huisvrouw en dat Luther trouwde en dat hij heel veel van haar hield. Maar naar die vrouw zelf waren ze natuurlijk absoluut niet benieuwd. Dus het is niet zo een gegeven van ze is ondergesneeuwd. Nee, men had geen interesse in de rol van vrouwen, dus ze werden gewoon weggelaten. En op het moment dat het even belangrijk was om te zeggen, Luther was getrouwd, en Luther heeft natuurlijk ook het een en ander over het huwelijk geschreven. En in die zin werd ze dan van stal gehaald en dan even gebruikt daarvoor en dan weer weggezet.
Ze hadden nogal wat kinderen trouwens, hè? We komen er straks over te spreken. 6 geloof ik, hè?
Ja.
Plus
waarvan er 2 gestorven zijn.
Ja. Dus 6 kinderen en constant een stuk of 12 pleegkinderen thuis, hè?
Ja.
Dus dat moet een gezin geweest zijn.
En dan nog in zoverre dat die genoemd werden. Dus vandaar kon ik nagaan dat er 11 kinderen waren. Maar het kan natuurlijk best zijn dat de niet genoemde er ook waren. En daarnaast had ze dus erg veel studenten in huis.
Ja, ja, plus nog van alles en nog wat te doen. Maar daar praten we in deze glas en lood over. Maar is dat ook een van de redenen waarom u hebt gedacht van, daar moet ik toch eens een boek over schrijven? Over mevrouw Luther, over een protestantse non?
Nou, het was voor mij ik had net mijn theologiestudie af in 82 en ik was al bezig met feministische theologie. En toen kwam die hele publiciteit naar buiten over 83 zou het 500ste geboortejaar zijn van Luther. En dan zie je allemaal van wat er uitgegeven wordt en dergelijke. En als je dan net een paar jaar geconfronteerd bent geweest met theologie en je ziet dat daar nauwelijks vrouwen in aanwezig zijn. En ik had bovendien mijn eigen studie gedaan naast mijn werk en mijn gezin. Wat voor werk je daarvoor moet zetten en hoe je de spaarzame minuten moet gebruiken om te studeren. Dan denk je van ja, die mannen die dat allemaal geschreven hebben, die hebben toch in een grote vrije tijd, zeker Luther met in het klooster werd gekookt en alles verzorgd. Dan kun je in een grote vrije ruimte je studie doen. En dan, toen werd ik dus van, hé, en die vrouw dan, wat voor rol heeft die gespeeld? Dus het boeiende was ook dat ik helemaal niets van haar afwist. Het enige wat ik wist, een stukje uit een brief van hem, wat ik in een gebedenboekje had aangetroffen, wat ik thuis heb. En dat was eigenlijk een beeld van een vrouw, dan zegt Luther, betrek mij niet in jouw zorgen. Ik heb iemand die beter voor me zorgt dan jij en alle engelen bij elkaar. Nou, dat is ook iets van, en dan krijg je een type van een heel overbezorgd mens. Dus ja, ik was gewoon nieuwsgierig. Ja, wie is er nu?
Dan denk je, is dat uit de context gehaald of hoe zat dat dan echt? Ja. Ja. Maar u zei, ondergesneeuwd zou ik niet willen zeggen, want vrouwen waren niet belangrijk, zeker niet in die tijd, 16e eeuw. Dan denk ik toch, alles wat er te doen is geweest rond de Lutherjaren 1983, 500ste sterfdag van Luther. Boeken, toestanden enzovoort enzovoort. Dan denk ik van nou, 1983, dan mag je toch veronderstellen dat ze er wel oog voor hebben gehad.
Nee, dat is niet zo. Nee, want ik heb dus de nieuwste uitgaven nagesnuffeld. En daar zie je dus hetzelfde gebeuren. Dat beeld gehandhaafd wordt. En met name het beeld wat naar voren komt uit de 400ste geboortejaar van Luther. En dan gaat het om een protestantse domineesvrouw uit het eind van de vorige eeuw.
En waarbij je dan ook weer waarschijnlijk kunt zien dat ze in de vorige eeuw dat helemaal dachten alsof zij in de vorige eeuw was, hè? Tijdsbeeld daarvan. Ja. We hebben daar nog een mooie tekst van trouwens, maar dat doen we dan straks even. Maar misschien is deze glas en lood dan toch een beetje om dat proberen wat recht te zetten. En de echte Catharina van Bora mag dan opstaan na dit uur. Mm-hmm. Catharina van Bora. Von, dat is natuurlijk een Duitse mevrouw geweest, hè? Von Bora.
Een adellijke.
Vandaar ook dat het von erbij stond. Dus een chic nest.
Nou, waarschijnlijk hele arme landadel. Maar ja. De meeste kloosters die waren toen bevolkt met adellijke vrouwen.
Ja. Want ze leefde van 1499 tot 1552. Dus ze werd 53 jaar.
Ja. Ja,
52, 53. Ja. 16e eeuw in het Duitsland dus. Eerste helft van haar leven non. En je ging toen al als meisje, als je daarvoor in aanmerking kwam althans, als je van adel was zoals u zei, al heel vroeg het klooster in, hè?
Nou, ik denk dat lag aan de situatie thuis. Veel vrouwen werden in het klooster gedaan om de erfenis van thuis niet te vermageren voor de zoons. Zij is vanaf haar vierde jaar in een Benedictijner kloosterschool geweest. En met haar achtste jaar is ze in een Cisterciënzer klooster gedaan, dus echt met de bedoeling om daar te blijven als kloosterzuster.
Ja, en dus ook intern, vanaf haar achtste, vanaf haar vierde neem ik aan.
Vanaf haar vierde ook, ja. Ook al. Ja, ze is dus echt vanaf haar vierde in het klooster geweest. Het verschil is alleen dat ze bij de Benedictinessen echt op school zat. Dat betekent dat ze een goede opleiding heeft gehad. En bij de Cisterciënzers later ook, want die twee kloosterorden stonden onbekend dat ze vrouwen een goede opleiding gaven. Dat betekent dus echt in die zeven vrije kunsten.
Zo, wat kreeg je dan bijvoorbeeld? Als je dan een goede opleiding?
Nou, de dialectiek en zeg maar het leren spreken. Latijn kreeg je en grammatica en rekenen. Dus het was echt een hele brede opleiding die je kunt. Nou, eigenlijk wat voor de humanisten in die tijd voorstonden dat een opleiding moest zijn. Dus eigenlijk ook wat jongens kregen op een universiteit.
Ja.
En op haar 15e jaar is ze dus gewijd. En dat betekent dat ze ook vanaf haar 15e jaar als slotzuster niet meer uit het klooster mocht. En ook zwijgplicht kreeg. Ja. Maar je merkt daar dus uit dat het geen keus was van die meisjes om in een klooster te gaan. Nee, ze werden er gewoon ingestopt zonder dat je daar zelf enige inspraak in had.
Is bekend hoe ze daar zelf over dacht? Over zo'n kloosterroeping, de tijd in het klooster?
Nee. Want er is van haarzelf helemaal niets bekend. Het enige wat wij van haar hebben is een korte brief van haar aan haar schoonzuster nadat Luther gestorven is. En één brief over een stuk land wat ze wil kopen. Ik heb later, een paar jaar geleden uit de DDR, nog één brief gekregen. Maar die heb ik helaas nog niet kunnen ontcijferen. Maar
waarom schreef je zo kriegelig dan of zo?
Nee, dat is een hele slechte fotocopie nog uit de DDR... die ik bij de regering aan heb moeten vragen. En het is natuurlijk in 16e eeuws Duits... en inderdaad met een heel kriegelig handschrift... dus daar moet ik een keertje voor gaan zitten.
Ja, maar ze krijgen daar niet beter apparaat, hè? Dus dat kan dan lukken. Maar dat betekent dus een vrouw die behoorlijk wat geleerd heeft... Mm-hmm. En dat is al in tegenstelling met een hoop stereotype beelden... die over de vrouw van Luther zijn.
Ja, de stereotype beelden over vrouwen bijvoorbeeld in de 16e eeuw... en die waren dus heel slecht in de hele context van de heksenvervolgingen. Maar je ziet dus dat door de tijd heen Kate steeds een beeld krijgt opgedrukt... wat past bij de tijd waarin men schrijft. En dan denk ik met name aan de beelden van het eind van de vorige eeuw... dus van 100 jaar geleden, waarin ze dus echt... het beeld krijgt opgedrukt van een protestantse domineesvrouw van een burgerlijk gezin.
Ja, maar een tijdgenoot van haar, een beroemde schilder, Lucas Cranach heet die, hè? Die heeft haar geschilderd als een zeer zelfbewuste vrouw, toch? Dat is nou weer een tegenstelling daarmee.
Ja, en ik denk ook dat ze dat was, en dat komen we ook steeds in de tekst tegen.
Ja.
Ik denk ook juist dat dat komt omdat ze in een klooster is opgevoed met allemaal vrouwen. Die vrouwen hadden geen last van dat ze zich steeds moesten vergelijken met mannen omdat die beter waren of wat dan ook. Dus ze zorgden helemaal voor hun eigen levensonderhoud. Dus waarom zouden ze niet zelfbewust zijn?
Ja. U zei net weinig bronnen over haar leven, vooral verhalen over haar en dan ook nog vaak heel later. Twee brieven van haarzelf, hè?
Ja.
Waar zijn al die andere brieven gebleven dan? Want ze zal er al meegeschreven hebben.
Ze heeft ook veel brieven aan Luther geschreven. Er zijn 20 brieven van Luther aan haar bewaard. En hoewel Luther nog daarin wel eens klaagt dat ze hem niet schrijft. Maar ze heeft dus ook brieven aan hem geschreven. Maar die zijn weg. Ook de brieven die zij later aan haar kinderen heeft geschreven. Ik heb zelf het stoute vermoeden dat die brieven weggemaakt zijn. Omdat zij Luther nog alles waarschuwt. Over zijn manier van leven, onder andere over drankgebruik. En als we kijken hoe iemand als Luther, maar dat gebeurt natuurlijk met alle beroemde mannen, hoe die opgehemeld worden door hun vakgenoten, dan waren deze brieven natuurlijk niet zo welkom. Ja. En ik vermoed dat die, net als zoveel andere dingen, weggemaakt zijn.
Dan moet je die wegmoffelen, zoals dat heet. Hè? Maar wel een brief is er van Catharina van Bora aan haar schoonzus. Hè? Daar hebben we een fragment van.
Brief van Catharina van Bora aan haar schoonzuster Christiana van Bora. 6 weken na de dood van Luther. 2 april 1546. Vriendelijke lieve zuster. Dat je hartelijk met mij en mijn kinderen meeleeft, geloof ik zeker. Want wie zou er niet bedroefd zijn en verdrietig om zo'n dierbare man als mijn lieve heer is geweest. Die niet alleen een enkele stad of een enkel land, maar de hele wereld gediend heeft. Om wie ik waarlijk zo vreselijk bedroefd ben, dat ik mijn grote smart niet onder woorden kan brengen en niet weet hoe het mij te moede is. Ik kan niet eten of drinken en bovendien ook niet slapen. En zou ik een vorstendom of een keizerrijk hebben gehad, dan zou ik er niet zo verdriet van hebben gehad als ik het was kwijtgeraakt, als nu onze lieve God mij, en niet alleen mij, maar de hele wereld deze lieve en dierbare man tot zich genomen heeft. Als ik daaraan denk, kan ik van verdriet, God weet het, geen woord uitbrengen.
Een brief die toch heel wat zegt in een paar zinnen eigenlijk, hè? We hebben het over Catharina van Bora, de vrouw van Luther. Over de reformatie hoeven we het niet zo te hebben. Misschien in een paar zinnen, wat was nou precies de inzet van die reformatie?
In de eerste plaats, dus de hele geschiedenis, of het probleem van Luther waarop een mens behouden kon worden. Daar was hij erg over in strijd met zijn geweten en met de leer van de katholieke kerk. Maar voor al dat waarom hij deze dingen naar buiten bracht, was de... de problemen met de aflaat, waardoor hij vond dat er ontzettend veel gelovigen bedrogen werden door de kerk.
Ja, ja. En dat ging ook heel snel over Duitsland, hè, zijn ideeën. Hij had dan geen telefoon, telexen, laat staan faxen. Maar ik bedoel, dat ging ontzettend snel, hè, zijn ideeën.
Ja, maar 40 jaar daarvoor was net de boekdrukkunst uitgevonden. Dus hij leefde wat dat betreft ook in fantastische tijd. Het werd heel snel verspreid.
En zijn vrouw, dus die toen nog non was, laat ik zeggen. Dat vertelde u in een besloten gemeenschap toch. Ze kwamen nooit de deur uit. Kwamen die ideeën daar ook binnen?
Daar is ook weer niets van bekend, dus dat heb ik moeten nazoeken van hoe zou dat kunnen. In het nabijgelegen klooster van Grima, een mannenklooster, dat was al voor de helft ontvolkt. De prior, dat was een neef van twee medezusters van Catharina, die had met de helft van de mannelijke bevolking van het klooster al het klooster verlaten. En ik denk dat dat voor zijn hele streek heel ingrijpend is. U moet zien dat zo'n gemeenschap van nonnen, dat was een streekgebeuren, dus het waren allemaal familieleden van elkaar. Dus hoewel het een zwijgplicht had enzovoort, was men denk ik nog heel sterk met die streek verbonden. Dus men wist wat er daar gebeurde. En men was ook heel trots op Wittenberg, hè, wat er ook toch betrekkelijk dichtbij lag, die een hele beroemde universiteit had sinds 1502. En daar gebeurde dat alles, want Luther was daar hoogleraar en Melanchthon ook.
Dus met andere woorden, als het dan zo is dat heel veel mensen het klooster uitgingen, onder invloed ook van die ideeën, die kwamen dan weer thuis. En daar gingen ze dan ook weer denken en zo. Dus dat was een soort olievlek, neem ik aan.
Ja. Ja.
Een van de ideeën van Luther was ook, dacht ik, dat hij zei, het huwelijk en dan ook het moederschap voor vrouwen, dat is de hoogste staat in tegenstelling tot het celibaat. En dat is natuurlijk iets wat ze in die kloosters allemaal deden. Was dat dan ook een van de redenen dat die religieuze en masse eigenlijk weggingen?
Zeker als je bedenkt wat ik net vertelde, dat deze vrouwen niet vrijwillig in het klooster zijn gaan, dus niet wat je noemt uit de roeping. En als Luther dan zelf in problemen komt met alles wat hij ziet gebeuren rondom het celibaat, want er zijn nogal wat wantoestanden in de kloosters, vooral kloosterlingen die verhoudingen hebben met vrouwen, dan denkt hij daar dus ook over na. En dan gaat hij eigenlijk in zijn denken helemaal van het celibaat naar het huwelijk toe. Dat is onmiddellijk een vervanging, want hij zit enorm met dat probleem van die seksualiteit. Hoe moet je daarmee omgaan? Want die problemen zijn er. Bijvoorbeeld wat hij zelf heeft meegemaakt, en daarom vindt hij dit ook een wanstaltige toestand, dat op een gegeven moment de helft van de mannen uit zijn klooster niet bij de Eucharistie verschijnen om vanwege de zelfbevlekking van die nacht. Nou, dat vindt hij wantoestanden en hij zegt, zo kan dat nooit bedoeld zijn.
Ja.
Dus in die zin schrijft hij een brief, een preek over het huwelijk, en dat is in 1522, en ook over het celibaat, dat is in 1521... En je kunt dus vermoeden dat die zoveel indruk hebben gemaakt bij kloosterlingen, dat daardoor kloosterlingen zijn na gaan denken. En vanaf die tijd begint ook de uittocht uit kloosters.
Ja, want in 1523, dat is dus 2 jaar na die preek, laat ik maar zeggen, ontsnapt Catharina met 11 andere nonnen uit het klooster, hè? Waarschijnlijk op straffen van de dood, want je moest daar moed voor hebben, denk ik, hè?
Ja, ik heb een beetje bezwaar tegen het woord vluchten of ontsnappen. Want als ik Catharina ken uit hoe zij dus verder met dingen omgaat, denk ik dat deze vrouwen heel bewust hebben nagedacht over deze stap. En dus ik zie het als een vertrek.
Maar ze moest het toch in het geniet doen?
Ze moest het in het geniet doen. Niet omdat ze het in het geniet wilde, maar omdat er zulke zware straffen op stonden. Zodat ze het wel stil moest doen, want je kon dus gedood worden, hè, als straf, als je als kloosterling het klooster verliet.
Ja. Catharina van Bora, daar hebben we het over in Glas en Lood. En u vertelde al even, en dat stond ook op de eerste druk van uw boek, een schilderij van Catharina van Bora, van Cranach heette die schilder, hè? Ja, als ik dat zo op het eerste gezicht zie, het schilderij, denk ik een chique mevrouw. Hoewel, ze zal natuurlijk voor de schilder wel de mooiste kleren hebben aangetrokken. Maar het gaat even om de uitdrukking van het gezicht, hè? Zoals het toen geschilderd is door iemand die haar goed gekend heeft. Hoe zou je dat omschrijven?
Over de afkomst van Catharina van Bora is nogal wat onzekerheid. En daar is een mogelijkheid dat ze van Slavische afkomst is. Nou, ik vind dat je dat terugvindt in de vorm van haar gezicht. En verder heeft ze een hele scherpe blik. Ze ziet er wat ongemakkelijk uit. En verder een hele besliste trek op haar gezicht.
Ja, dat ongemakkelijk omdat ze misschien moest poseren of zoiets, hè? Ja, ze was, Kranach was niet de enige schilder die haar heeft afgebeeld, hè? De enige beeldende kunstenaar. Want ze komt voor ook op allerlei andere schilderijen en in de grafische kunst. Daar gaat het volgende onderwerp over, want Ineke Blankenstein die heeft gesproken met een kunsthistoricus, professor Christian Tümpel, juist over Catharina von Bora, hoe ze in de beeldende kunsten eruit ziet.
Professor Tümpel, we hebben hier een aantal afbeeldingen voor ons liggen, reproducties van schilderijen onder andere, waar Catharina von Bora op staat. Werd zij vaak afgebeeld?
Ze werd in principe vaak afgebeeld, omdat de werkplaats van Kranach, Kranach zelf.
Lucas Kranach, dat is een beroemde schilder. Een beroemde schilder uit die tijd.
Ja, een vriend van Luther, die maakte zowel portretten van Luther als van Catharina von Bora. En van deze schilderijen worden dan in de werkplaats kleine, ronde kopieën gemaakt, die in grote aantal verspreid werden.
En waarom gebeurde dat? Was er zoveel belangstelling voor die afbeeldingen van Luther en Catharina?
Ja, op de ene kant was grote belangstelling gewoon voor de portretten van Luther. Maar dat ook Catharina von Bora afgebeeld werd, heeft een bepaalde propagandistische betekenis. Luther wilde door zijn huwelijk duidelijk maken dat een protestantse dominee getrouwd zou zijn. En daarom werden dan ook deze portretten van hem en haar verspreid om duidelijk te maken dat hij getrouwd was.
En om dat huwelijk te propageren?
Om het huwelijk van de dominee te propageren. Het was gebruikelijk dat man en vrouw van belangrijke personen samen afgebeeld werden. In het burgerlijke portret. Dus hij wordt ook in de portretten van Kranach als een burgervrouw afgebeeld. Dat wordt ook in de portretten beklemtoond.
Waar zie je dat aan?
Aan de kleding. De kleding is die van een welgestelde burgervrouw.
Ze ziet er inderdaad heel netjes uit. Ze heeft een haarband en de haar helemaal naar achteren met een haarnetje. En een zwarte jas, zwart jasje, hoog gesloten.
Dat is inderdaad opvallend dat Kranach beklemtoont hoe netjes zij was. Omdat de kritiek van de Roomse kant was dat zij een gevluchte non zou zijn en van een bijzonders mooie uiterlijk, zodat Luther door haar uiterlijk zou verleid zijn. En in tegenstelling daartoe wordt zij eerder als een heel netje, burgerlijke, vertrouwenwekkende persoon afgebeeld.
Hoe werd Catharina in latere tijden afgebeeld?
In de 18e eeuw en 19e eeuw zijn mij bijzonder vele series bekend over het leven van Luther. Het werd het familieleven van Luther beklemtoond, waarbij Catharina von Bora dan afgebeeld werd als een huisvrouw die innerlijk met Luther verbonden was en zich hem toeneigde. En als laatste scène wordt afgebeeld de dood van Luther, waarbij Catharina aan het sterfbed van Luther zit en hem bij het sterven begeleidt.
Waren Luther en Catharina dan een soort voorbeeld voor een christelijk gezinsleven?
Ja, dat is heel duidelijk dat dit de betekenis heeft nu zowel voor de protestantse dominee en zijn gezin duidelijk te maken hoe een familieleven zou zijn. Maar daarmee natuurlijk überhaupt voor de bevolking duidelijk te maken wat familieleven betekent.
Dit is een afbeelding van het huwelijk van Catharina en Luther.
Ja. Uit het begin van de 19e eeuw. En hierbij is opvallend dat de compositie die deze kunstenaar handhaaft, gebaseerd is op de compositie die Raphaël maakte voor het bruiloft van Maria en Jozef.
Maar ze staan inderdaad precies hetzelfde, hè? Luther en Catharina tegenover elkaar op de voorgrond. Die geven elkaar een ring.
Ja. Dus
en
die...
dan de dominee op de achtergrond.
Ja, net zoals de hoge priester bij Raphaël.
En dat had dus ook een polemische betekenis. Dat hiermee eigenlijk de maagdelijkheid van Catharina werd benadrukt.
Ja, dat is inderdaad zo, omdat in de discussie die tussen de denominaties plaatsvond, was...
Tussen katholieken en protestanten.
Ja, tussen katholieken en protestanten plaatsvond, speelde het een belangrijke rol Catharina te kenmerken als een gevluchte non. Die
dat gebeurde aan de katholieke kant.
Dat gebeurde aan de katholieke kant. En op de protestantse kant werd dan beklemtoond dat zij met toestemming het klooster had verlaten. Dat zij rein en vertrouwbaar was. Dus ze werd met trekken afgebeeld die tamelijk overeenkamen met trekken die de katholieken gebruikten om Maria te kenmerken.
U luistert naar Glas en Lood bij de KRO. Hoe kom je er nou achter hoe een vrouw uit de 16e eeuw leefde, hoe ze dacht, hoe ze in het leven stond? Lang geleden natuurlijk, die 16e eeuw. En de vrouw waar we het over hebben in Glas en Lood was getrouwd met een beroemd man, Martin Luther. En daar weten we natuurlijk nogal wat van. En was de vrouw eigenlijk heel weinig. Want die beroemde man Luther was getrouwd met Catharina von Bora. De eerste helft van haar leven zat Catharina als non in een klooster. En de tweede helft van haar leven was ze de echtgenote van Martin Luther. In de studio vanmiddag ziet Delhaas, zij is publicist en theoloog en auteur van een boek over Catharina von Bora. En dat boek dat heet Een Protestantse Non. Prachtige titel, het Protestantse dat uit de tijd dat ze met Luther getrouwd was, een non. Voor die tijd dat ze in een klooster zat, hè. Dus dat is heel mooi gevonden, vind ik zelf. Even dat huwelijk van Catharina van Bora met Luther. Het is een initiatief geweest van Catharina, hè, dat huwelijk.
Ja, dat vind ik wel. Hoewel de geschiedschrijvers ook daar anders over oordelen. Toen de nonnen uit het klooster waren, kwamen ze bij Luther. Want Luther heeft de opdracht gegeven om ze te halen, nadat zij dus aan hem verzocht hadden om hen te helpen.
Hij ging ze op.
Maar hij had daar geen geld voor en hij kon ze natuurlijk niet bij ze in het klooster houden om alle ellende te voorkomen. En toen is hij dus gaan proberen om ze weer onder te brengen bij familie. Maar Catharina von Bora schoot over. Want zij kon niet naar haar familie terug, omdat hij in een vijandig gedeelte van het land woonde. En hij was dus druk bezig om haar uit te huwelijken, maar dat lukte hem niet, want zij had duidelijk een eigen mening. Bijvoorbeeld, hij wilde haar aan Caspar Glatz, een vorige rector van de Universiteit van Wittenberg, kwijt. En zij wilde hem dus niet hebben. En dan praat ze met van Amsdorff, dat is een collega van Luther. En dan zegt ze van, nou, ik wil dat absoluut niet. Kijk, als jij of de heer dokter, zoals Luther noemde, mij ten huwelijk zou vragen, dan zou ik het wel willen. En het leuke is, ik heb toen de brieven nagezocht van Luther, dat je vanaf die datum zie je allerlei sporen waarin je ziet dat Luther als het ware daarop ingaat. Hij gaat een vroegere geliefde van Catharina von Bora, waar ze op verliefd is geworden een half jaar daarvoor, en met wie ze zal trouwen, maar die naar zijn familie verdwijnt en niet meer van zich laat horen. Daar is ze erg ziek van echt van verdriet. En dan schrijft hij die man dus, in september zegt Catharina dat, en in oktober schrijft hij die man, zeg, als je overigens Catharina von Bora behouden wilt, haast je dan voordat ze aan een ander wordt gegeven, die al klaar staat. Nou, daar is verder helemaal geen verklaring voor. Ja. Dus ik vind dat sporen van, hij heeft dat in zijn oren geknoopt. En ook in allerlei andere brieven kom je heel voorzichtig tegen dat hij als het ware zijn omgeving voorbereidt op dat huwelijk.
Ja.
En dan ineens in juni 1525 vindt dat huwelijk plaats. En dat overvalt eigenlijk iedereen, afgezien van een heel klein kringetje vrienden. En het merkwaardige is dat bijvoorbeeld Melanchthon, waar hij zeer bevriend mee is, dat hij daar niet bij is. Maar dat heeft een andere reden.
Ja. Maar ze trouwen dan uiteindelijk met een hoop roddels, denk ik, daaromheen.
Ja, ja. En als ik dan even een brief mag citeren van Melanchthon. Hij is niet bij dat huwelijk. En ik denk dat Luther dat met opzet heeft gedaan. Omdat Melanchthon eigenlijk verbijsterd is over het huwelijk in een periode dat er een groot gevecht aan de gang is met de boeren. En dus het is politiek gezien een hele slechte zaak. Maar aan de andere kant roept hij dus ook van met deze vrouw, deze non. Nou, daar zie je de afkeuring in. En hij laat daarop volgen dat die nonnen de goede herdokter wel verleid zullen hebben. Dus eigenlijk het hele stereotype beeld van vrouwen wordt daar weer in naar voren gehaald. Wat ook boeiend is, hij heeft deze brief geschreven aan een zekere Spalatin, dat is ook een collega, en die schrijft hij in het Grieks, een taal die op dat moment bijna niemand kan lezen. Spalatin die geeft een aantal jaren daarna zijn correspondentie uit en verzwakt die brief af en pas in de 19e eeuw wordt die brief dus in zijn ware omvang afgedrukt en dan is die voor een man als Melanchthon, die als heel vredelievend bekend staat, is die ongewoon scherp. Dus hij is daar heel erg boos om eigenlijk. Maar
ik denk dat veel mensen er boos om waren, Luther met een ex-non trouwde.
Ja, ik denk voor de geloofsgenoten dat het heel bedreigend was, want die leefden toch, hoewel ze dus dan in de reformatie wel meegaan met de leer. Maar aan de andere kant leven de beelden nog in hun hoofd en hart van zeg maar wat ze allemaal vanuit hun opvoeding hebben meegekregen vanuit de katholieke kerk. En
ook
daarin zei men dus, als een non en een monnik met elkaar trouwden, dan werd daar de antichrist uitgeboren. Nou, en
ik heb ook wel eens verhalen gelezen dat mensen ook dachten van als die twee trouwen en er komt een kind, dan zal het wel een duiveltje zijn met horentjes
op en zo.
Ja, die
antichrist, die werd dus als een duivel afgebeeld.
Zou ze er zelf ook een beetje bang voor zijn geweest, dat hun kind de horentjes zou hebben?
Nee, dat geloof ik zeker niet, nee. Maar daar barst een hele stroom los van roddel. Hekeldichten, fabels en dramatische spelen worden geschreven en opgevoerd, soms gericht tegen het echtpaar, maar in andere kunstuitingen is Käthe alleen het kwetsbare doelwit.
Zij krijgt de schuld.
Ja. Zij is dus echt, en dat heeft dus te maken met het beeld van die tijd van de vrouw. Ja. Je zit midden in de heksenvervolgingen, de heksenwaan. En daar is de vrouw dus de verleidster, waar de kern van het verhaal is. We zijn tegen de eindtijd, daar geloofde Luther ook in, de wereld zou binnenkort vergaan. En dan heeft de duivel een verbond gesloten met een vrouw. En die wil zoveel mogelijk zielen winnen om dus God te overwinnen in die eindtijd. Ja. En daar wordt Catharina van Bora echt mee vereenzelvigd.
Ja. Even naar het huwelijk zelf, hè. Ze woonde in het Zwarte Klooster, heet dat, hè?
Ja.
Was dat een klooster?
Ja.
Het gezin woonde in het Zwarte Klooster.
Ja, het is zo dat Luther, die was een Augustijner monnik. En die droegen een zwarte pij en daarom heette het het Zwarte Klooster. Dat is in 1502 is de bouw daarvan begonnen gelijk met met de universiteit. Maar het was nog niet helemaal afgebouwd. En de monniken die daarin leefden, dat waren er ongeveer 50, die waren in de tijd dat Luther dus ging trouwen, waren ze op één na allemaal verdwenen. Dus Luther die woonde daar nog met één mede-monnik in dat klooster.
Ja.
Nou, niet riant, want als je hoort dat Luther zelf zegt dat hij op een strozak sliep die in 2 jaar nog niet was opgeschud. En dat de inboedel die hij meebracht in zijn huwelijk nog geen 20 gulden waard was. Dan is het natuurlijk een hele armoedige bedoeling geweest.
En heeft die Catharina van Bora gezorgd dat dat een leefbare huis werd? Want het was gigantisch, we hebben het er over gehad. Ze hebben 6 kinderen, studenten, armen, vluchtelingen, vaak gasten, pleegkinderen. Het was daar een zoete inval.
Ja, in die zin zie je dus dat het beeld wat in de geschiedenis van haar overgeleverd is als een zorgelijke en tobberige huisvrouw, dat helemaal niet klopt. Want je ziet onmiddellijk dat ze, dat zie je dan uit de rekeningen, lees je dat terug, hele partijen witsel besteld om de muren te gaan opkalken en om de boel op te knappen. Er wordt zaad besteld om de tuin eromheen in te zaaien. De bierbrouwerij die bij dat klooster hoorde, die wordt onmiddellijk weer in bedrijf gezet. Want dat heeft ze natuurlijk allemaal geleerd. Als het ware wat zij geleerd heeft in het Cisterciense klooster. Want daar stond handenarbeid voor op en daar hielden die vrouwen zichzelf aan de kost. Dat zet zij daar als het ware onverminderd voort.
Dus die bierbrouwerij noemt u nou, die heeft ze dan opgezet en gerund met een hoop mensen personeel. Ja, ja. Al die landerijen. Dus dat is een manager ook wat dat betreft.
Ja, die landerijen die verwerft ze dan ook, want die horen er niet bij. Er is alleen een tuin omheen. Maar er komen daar zoveel mensen om te eten. Er is ook een boerza, dat is een groep studenten die bij de hoogleraar altijd thuis moet eten en wonen. Dus al die mensen moeten te eten hebben. Luther heeft aanvankelijk geen salaris, want hij vindt dat zelf niet nodig, want hij heeft de gave van God gekregen. Alles wat hij schrijft, daar vraagt hij ook geen salaris voor. De drukker of de uitgever van zijn boeken, die moet het geld wegen, want die kan het niet eens vertellen, maar hij zelf vraagt er niets voor. Dus er moet geld komen om al die mensen te eten te geven.
Dus Katharina was de kost.
En zij gaat dus echt aan de gang om brood op tafel te krijgen. En dat doet ze op de manier die ze in het Cisterciense klooster heeft geleerd.
Ja. Fragment uit het testament van Martin Luther, opgesteld 6 januari 1542. Ik, Martin Luther, geef met dit eigenhandig geschreven document te kennen dat ik mijn lieve en trouwe echtgenote Katharina ten vrucht gebruiken, of hoe men dit mogen noemen, het onderstaande heb geschonken voor de duur van haar leven om dit naar eigen goeddunken en beste kunnen te beheren. Ik geef haar krachtens deze brief op heden, deze dag. Namelijk, de bescheiden hoeve met grond te Zuulsdorf, zoals ik deze gekocht en onderhouden heb, in elk opzicht, zoals ik deze hoeve tot nu toe in mijn bezit heb gehad. Ten tweede het huis Bruno, dat haar als woning mogen dienen, en dat ik onder de naam van mijn leerling Wolfgang Bebeke heb gekocht. Ten derde de bekers en kleinodiën, zoals ringen, kettingen en bijzondere munten, zowel gouden als zilveren, die ongeveer in totaal tegen de 1000 gulden waard zijn. Dat doe ik om de volgende redenen. Ten eerste, omdat ze mij als een vrome, trouwe, wettige echtgenote altijd liefdevol, waardig en goed verzorgd heeft, en mij door de rijke zegen Gods 5 levende kinderen, die nog alle in leven zijn, God geven lange tijd, geschonken heeft en opgevoed. Ten tweede, opdat ze de schuld, die ik nog moet aflossen, voor zover ik deze niet reeds voor mijn dood zal vereffenen, overnemen en betalen zal, en die mogelijk ongeveer bij mijn weten 450 gulden bedraagt. Maar de kans bestaat dat het bedrag wat hoger uitvalt. Ten derde, en bovenal om reden dat ik wil dat zij niet bij de kinderen de hand zal ophouden, maar de kinderen bij haar, en dat ze haar in ere zullen houden en haar gehoorzaam zullen zijn zoals God het in zijn gebod heeft bevolen. Want ik heb duidelijk gezien en zelf ervaren hoe de duivel de kinderen, ook al zijn ze vroom, tegen de geboden opzet en hen uitdaagt door boosaardige en jaloerse schreeuwers, vooral als de moeders weduwe geworden zijn en de zonen en dochters echtgenoten krijgen en schoonmoeders tegenover schoondochters staan en schoondochters tegenover schoonmoeders. Want ik ben van mening dat de moeder de beste voogd van haar eigen kinderen zal zijn. En zij zo'n hoeve met vruchtgebruik niet ten kwade en ten nadele, maar juist ten voordele en ten bate van de kinderen zal gebruiken. Omdat deze haar eigen vlees en bloed zijn en zij ze onder haar hart heeft gedragen. En ik verzoek ook hiermee op zeer onderdanige wijze mijn genadige heer, hertog Johan Friedrich, keurvorst enzovoort, dat hij zo genadig mogen zijn deze schenking als mede dit vruchtgebruik genadig geluk te beschermen en voor te zetten. Ook verzoek ik al mijn goede vrienden voor mijn lieve Kaatje als getuige te willen optreden en haar bij te staan, haar van schuld vrij te spreken als sommige brutale schrevers haar zullen lastigvallen of belasteren, al zou ze bijvoorbeeld een vermogen in contanten achter de hand hebben dat ze van de arme kinderen zou willen stelen of verduisteren. Ik ben hierin getuige dat er geen vermogen in contanten is, behalve dan de bekers en de kleinodiën, die hierboven bij de vermelding van het vruchtgebruik zijn opgesomd. Dit alles verzoek ik om reden dat de duivel, nu hij mij niet in verzoeking kon brengen, niet mijn Kaatje alleen zal beschuldigen en op allerlei manieren zal kwellen, omdat ze de wettige echtgenote van dokter Martin is geweest, en God zij dank nog steeds is.
het fragment uit het testament van Martin Luther was dat. Hij noemt haar mijn Kaatje, hè? Was dat een liefkoosnaam of?
Dat is een, ik denk dat het iets te maken heeft met de toon van het testament, wat aan de ene kant heel, heel recalcitrant is, omdat hij eigenlijk geen testament wilde maken. Aan de andere kant hoor je wel dat er een hele diepe ondertoon van ernst in zit, omdat natuurlijk de situatie van Catharina van Bora heel benauwd was in die tijd, want ze had ontzettend veel vijanden. Juist omdat hij dat ook zegt van zij was de echtgenote van Martin Luther.
Ja, dat snap ik. We hadden het even over dat zij het geld binnen moest brengen. Zij was kostwinner eigenlijk in dat gezin, want Luther, geld, dat interesseerde hem niet zo. Dat kwam wel binnen. Dat was een zaak, daar moest God maar voor zorgen, hè? Maar in plaats daarvan moest Catharina dat in zijn plaats dan doen. In het testament staat ook al een beetje van, ze moet ook mijn schulden overnemen. En die zijn een paar honderd gulden, maar het kan ook best meer wezen. Ja. Dus met andere woorden, dat wist hij eigenlijk ook niet zo.
Nee, dat varieerde natuurlijk ontzettend. In 1527 is er dus een afrekening. En daar heeft hij 100 gulden schuld en 4 zilveren bekers verband. En dan is het zelfs zo dat Cranach en Deuring, die geven hem geen krediet meer. Die geven hem geen geld meer te leen. Want omdat ze bang zijn dat hij zichzelf en zijn gezin in zijn goedgeestheid te gronden zal richten. Zijn zorgeloze tekortkomingen doet hij af met de Heer die mijn onvoorzichtigheid zo straft, zal mij ook weer bevrijden.
En na de dood van Luther heeft zij natuurlijk nog een tijd geleefd met de kinderen, met alle zorgen. En ze heeft zich daar best kunnen redden, denk ik.
Nog 6 jaar geleefd, maar het werd onmiddellijk op de dag van Luthers sterven, wordt er al inbreuk gedaan dat de leveranciers haar niet meer willen leveren. Maar zij zet toch haar zaken door en probeert dus haar kinderen te houden, want die kinderen moeten haar afgenomen worden. Ja. Omdat het kinderen zijn van de heer dokter. En die moeten natuurlijk een hele goede opvoeding krijgen. Maar zij ziet toch kans om die kinderen te houden met behulp van haar voogden.
Ja, maar dat ik zeg, het is allemaal gelukt. Want ik wou in de laatste minuten van de uitzending toch nog even naar Catharina van Bora. Wat kunnen we dan nu met dat verhaal, om het maar zo te zeggen. In ieder geval ook dat vrouwen daar moeten zitten waar wetten en regels gemaakt moeten worden. Dat blijkt ook uit dat testament. Wat is nou voor uzelf inspirerend in haar persoon, wat u er nou mee zou kunnen?
Dat ze tegen de heersende mening over vrouwen in haar gang gaat. En dat ze dat beeld weerlegt voor mensen die kijken naar wie zij is als mens. En dat zij, wat zij als haar taak ziet. Hè, dus de Herr Doktor in bij zijn grote werk ondersteunen. Dat ze dat doorzet tegen alle haat, want er is echt sprake van haat tegen haar, dat ze dat voortzet. En dat doet op haar eigen manier. Ook niet op de manier zoals Luther dat zou willen, of zoals mannen dat in die tijd wensen, maar op haar eigen manier. Ja. Zoals ze dat bij de Cisterciënzers geleerd heeft.
Ja. Mag ik dan, want we zijn bij de KRO, dat toch ter afsluiting zeggen, ze was 21 jaar non en 21 jaar echtgenote van Luther, maar ze is toch weer begraven bij de nonnen. Terug thuis.
Ja, dat vind ik ook een van de boeiende dingen van het verhaal toen ik in dat gebied was, in Wittenberg. Dat ik dus gezien heb dat ze in Torgau in de kloosterkerk van de Cisterciënzerinnen begraven is. En toen had ik echt het gevoel, ja, ze is weer thuisgekomen vanuit een vijandige wereld.
Goed, bedankt dat je hierover vertelde over Catharina van Bora, een protestantse non. En dat boek, dat is nu in de winkel te koop, dat heet dus Een protestantse non, Catharina van Bora, geschreven door Siet Delhaas. En het is een uitgave van Kok in Kampen.